iedereen. Gemeenteleden, jong en oud, gasten, luisteraars via de kerkradio of internet, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend zal dominee Van der Zwaag voor ons voorgaan. We lezen uit de Bijbel uit Matteüs 13, twee gedeeltes. Van vers 24 tot en met 30 en van vers 36 tot en met 43. De collectes in deze dienst voor de slotzang, die zijn voor de kerk en de tweede voor de Theologische Universiteit. De collecte bij de uitgang, die is voor het bouwfonds. We gaan nu weer zingen van Psalm 145, vers 1 en vers 7. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 149, het eerste en ook het tweede vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen. En het tweede vers laat de ijverige tempelrijen op fluiters hoogste naam verbreien. De naam van de Heere verdient alle eer, lof en dank. Psalm 119, vers 34, spreekt erover hoe goed het is om de geboden van de Heere te bewaren. En ook dat er in ons hart wel het gebed mag zijn om meer en meer ook die geboden te willen bewaren. Leer mij uw wet in haar rechte zin en maak mijn hart tot uw geboden genegen. En we willen dat vers en die woorden met elkaar zingen als we geluisterd hebben naar wat de wet van de Heere inhoudt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag, heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen een gelijkenis van de Heere Jezus. En die staat in Matteüs 13, de verzen 24 tot en met 30. En de uitleg van die gelijkenis, die volgt in de verzen 36 tot en met 43. Die gedeeltes die lezen we nu met elkaar uit Matteüs 13, de verzen 24 tot en met 30 en 36 tot en met 43. Het opschrift van deze gelijkenis is het onkruid tussen de tarwe. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan vanaf vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen, danken voor zijn weldaden. Wij willen in onze dankzegging verwoorden wat er leeft in het hart van Janneke en Ratjes, Rammerak, Hoefnagel en ook van de familieleden. Nu van de week een gezonde dochter en kleindochter geboren werd. En ze hebben haar de namen gegeven, Hanna Darika. Hanna Darika. En wij willen voorbeden doen voor broeder Haupst van de Marsmanlaan. Hij moet morgen een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Ede. En we willen ook om een zegen vragen voor Nick de Graaf. Die zal in het kader van zijn theologiestudie komende week naar Zuid-Afrika gaan. Hij zal daar tot november gaan verblijven. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Uw woord mag ook vanmorgen weer voor ons opengaan, Heer. Uw woord, dat voor ons een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Uw woord waar u ons door wilt voeden en weer bepalen wilt bij de dingen die van u zijn en die voor ons toch het meest belangrijk zijn. Heere, we danken u dat we in alle rust, in alle vrijheid steeds weer opnieuw als gemeente mogen samen zijn. Om uw woord te openen. Om uw woord te horen. Om het te mogen verkondigen. En om de verkondiging te mogen ontvangen. Uw woord, voedsel voor ons hart, licht voor ons leven. Maar dan hebben we wel steeds weer nodig, en dat geldt ook vanmorgen, de leiding van uw Heilige Geest. Want hoe zullen we dat woord werkelijk als voedsel tot ons kunnen nemen en werkelijk als een licht op ons pad ervaren als u uw Heilige Geest ons niet geeft? Uw Heilige Geest die alles wat bij ons aan moeite, belemmeringen, weerstanden is, wegneemt. Die daar dwars doorheen breekt. En die uw woorden voor ons laat zijn woorden van leven en van licht. Heren in de hemel, wij weten ons vanmorgen diep afhankelijk. Als we die gelijkenis opgeslagen hebben van dat onkruid tussen de tarwe, als we vanmorgen proberen om te verstaan wat u daarin ons wilt zeggen, dan bidden wij om de leiding van uw geest. En wil niet alleen ons die horen die zegen schenken, maar ook hem die vanmorgen weer geroepen is om de gemeente te onderwijzen. Een verantwoordelijk werk waar geen mens vanuit zichzelf toe in staat is, maar wilt u het geven, zodat we ons samen aan het einde van deze dienst mogen verheugen over wat u ons te horen hebt gegeven. Wij mogen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, heel in het bijzonder voor het feit dat u bij broeder en zuster Ratjes en Janneke Rammerak Hoefnagel dat voorrecht hebt gegeven dat ze opnieuw verblijd werden door de geboorte van een kindje. Ze hebben hun dochtertje Hanna Darika uit uw hand ontvangen. En we zijn zo dankbaar dat alles goed is. En het kindje is wel te vroeg geboren, maar het mag allemaal gezond en wel ter wereld zijn gekomen. En tot hiertoe heeft u alles goed en wel gemaakt. En daar zijn we zo dankbaar voor. Dan beseffen we weer, Heren, hoe goed of u bent voor ons. En wij willen samen bidden of u verder ook alles wilt geven aan dit kleine jonge leven. En of u ook met de ouders wilt zijn. En ook in het bijzonder ook met Janneke, de moeder, en haar ook weer de kracht wilt geven om de zorg voor haar gezin op zich te nemen. Aanvaard onze dank, Heren, voor dit nieuwe leven en omring dit nieuwe leven en heel het gezin en heel de familie met uw trouwe zorg. Wij willen samen, Heren, vanmorgen ook voorbeden doen. Wij denken aan broeder Hoopst. Morgen moet hij naar het ziekenhuis voor een operatie. En hij beseft zo goed dat hij van uw zegen afhankelijk is. En dat was ook de reden dat hij vroeg of wij samen als gemeente hem ook voor uw troon willen neerleggen. En Heere, wilt u met hem meegaan? Wilt u die behandeling zegenen? En dat hij en dat wij ons mogen verblijden over uw daden, ook in dit opzicht. We denken aan allen onder ons die met ziekte te maken hebben. En soms zo lange tijd al wel. Soms ernstige ziekte. Wat hebben we uw ondersteuning en uw zegen dan in het bijzonder nodig? Heren in de hemel, wij bidden om uw zegen voor Nick de Graaf. Als hij binnenkort naar Zuid-Afrika vertrekt om zijn studie daarvoor een aantal maanden te vervolgen. Wilt u geven dat hij daar een goede tijd mag hebben, dat het werkelijk aan zijn doel zal beantwoorden. Dat het opbouwend is, dat hij er veel mag leren. Maar wilt u hem ook bewaren en behoeden? We leggen hem in uw handen. We bidden voor allen onder ons die zorgen hebben, die werkzoekend zijn. Wat is dat soms ook een spanning. Heere, wilt u zegenen ook in dat opzicht. We dragen ook allen die het betreft van harte aan u op. Wilt u zijn met allen onder ons die met eenzaamheid te kampen hebben. En wat is dat ook een moeizaam iets. Eenzaam zich voelen. Wilt u geven, Heere, dat uw woord en dat uw geest dan ook ervaren mogen worden, die verlichting schenkt. We bidden u voor onze ouderen, we bidden u voor onze jongeren. We bidden u voor ons allen in de gemeente. Want wie van ons kan zeggen dat we uw zorg en uw steun niet nodig hebben? Wilt u het ons schenken? Wilt u zich over ons blijvend ontfermen? En wilt u ons dat schenken wat een ieder van ons persoonlijk behoeft? Trouwe Heere, ontfermt u zich over ons. Wij erkennen het, we hebben geen rechten, want ook vanmorgen heeft uw heilige wet niet alleen ons de richting gegeven die wij hebben te volgen. Maar uw wet laat ons ook steeds weer onze afwijkingen zien. We blijven mensen die afhankelijk zijn van genade, van uw liefde en ontferming. Maar die mogen we toch ook bij u zoeken, Heer. Die is er toch bij u. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan. Hoor ons bidden. Alleen om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen. En wel van Psalm 37... het derde, het negende en ook het veertiende vers. Geen ijle zorg doe u voor van het heilspoor dwalen, maar houd in uw weg het oog op God gericht. En dan het negende vers. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardige geleidt. En het veertiende vers. Wijk af van het kwaad, sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. We staan vanmorgen met elkaar stil bij de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En als we dat met elkaar overdacht hebben, dan zingen we uit Psalm 73 het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, die vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed en mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, als je die gelijkenis die we vanmorgen met elkaar overdenken leest, dan valt op dat Jezus het heeft over twee groepen. Hij heeft over tarwe en heeft het over onkruid. Hij bedoelt daar mensen mee. En dan kun je eigenlijk meteen al aan het begin, kun je dan de conclusie daaruit trekken dat er voor de Heere Jezus uiteindelijk maar twee soorten mensen op deze wereld zijn. Voor ons zijn er veel meer soorten. Wij weten van verschil in karakter, uiterlijk, ras, cultuur. Ja, je kunt nog wel meer onderscheidingen maken. Maar de Heer Jezus zegt, voor mij zijn er eigenlijk maar twee soorten mens. En de ene soort die noemt hij tarwe. En de andere soort die bestempelt hij als onkruid. En dan is natuurlijk van belang te weten wat hij daar precies mee wil zeggen. Wie zijn nou tarwe? Daarmee bedoelt hij, en dat wordt dan vanmorgen ook wel duidelijk als we die gelijkenis met elkaar overdenken, daarmee bedoelt hij mensen die hem mogen kennen, die hem mogen volgen. Kinderen van het koninkrijk die werkelijk hem willen dienen. En wie zijn dan die anderen, dat onkruid? Nou ja, eigenlijk heel simpel, dat zijn mensen die dat niet doen. Dat zijn mensen die hun hart aan de wereld hechten. Dat zijn mensen die niet de Heere willen erkennen, niet hem willen volgen, niet hem willen dienen. Deze gelijkenis van het onkruid en de tarwe, die laat ons meer weten en meer zien. Namelijk dat onkruid en tarwe samen opgroeien. En het zal ook, als we zo meteen die gelijkenis nog wat beter met elkaar gaan bekijken, het zal ook wel duidelijk worden. Ja, wij mogen niet nu al het onkruid en de tarwe van elkaar proberen te scheiden. Die moeten samen opgroeien. Maar er komt uiteindelijk wel een scheiding en een schifting. En dat zal aan het einde gebeuren, als de Heere Jezus terugkomt. Dan komt de voleinding. En dan zullen mensen die tarwe zijn en mensen die onkruid bleken te zijn, van elkaar worden verwijderd en gescheiden. En ze zullen een verschillende toekomst tegemoet gaan. Daar wijst Jezus ons in deze gelijkenis op. Nou, laten we samen proberen om precies te ontdekken wat de Heere ons in deze gelijkenis wil zeggen. Ik heb als thema gekozen onkruid tussen de tarwe. Verschillend zaad. Gelijktijdige groei. En tweeërlei oogst. Onkruid tussen de tarwe. Verschillend zaad. Gelijktijdige groei. Tweeërlei oogst. We beginnen maar gewoon bij vers 24 te lezen. Hij zei, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe. Ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de Heer des Huizes gingen naar hem toe en ze zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Jezus stelt ons in deze gelijkenis een boer voor die getroffen is door sabotage. Nou, je weet wel wat sabotage is, hè? Deze boer die had zijn akkers ingezaaid met een ontzettend goed zaad. Maar wat blijkt, op een nacht is er een vijand en die zaait door dat goede zaad heen een hele hoop onkruidzaad. Nou, zegt iemand, dat is een gemene streek. Ja, wat denk je, dat is een hele gemene streek. Want daar wordt grote schade door toegebracht aan de akker en aan de boer die minder opbrengst zal krijgen. Waarom heeft die vijand dat nou gedaan? Nou, dat laat natuurlijk zich eigenlijk wel raden, hè. Hij heeft in die boer zijn concurrent gezien. En hij heeft bij zichzelf gedacht: als ik nou hem zo een gevoelige slag toebreng, nou, dan is dat in mijn voordeel. Hoe minder goed hij het heeft, hoe beter het voor mij is. Ik zal u zeggen, gemeente, de discipelen aan wie Jezus in eerste instantie deze gelijkenis vertelde, die konden dat heel goed plaatsen. Het gebeurde in die tijd nogal eens een keer dat boeren elkaar op deze manier dwars zaten. Schade, dat is wat de vijand aan de boer wil toebrengen. En de schade is ook behoorlijk, want na verloop van tijd, als het zaad is opgekomen, blijkt er zoveel onkruid in die akker te zitten, dat de knechten zich erover verbazen. Die zeggen: hoe is dit toch mogelijk? En dan komen ze bij de boer en dan zeggen ze: u hebt toch goed zaad gezaaid? Dit is toch onmogelijk? Zoveel onkruid. Waar komt dat nou vandaan? Heeft u misschien per ongeluk een verkeerde zak opengetrokken? En verkeerd zaad gezaaid over de akker? Nou, dat kon heel makkelijk, gemeente. Want het onkruidzaad en het goede zaad, dat leek heel veel op elkaar. Als je twee zakken naast elkaar had staan, dan moest je heel goed kijken wat nou het een was en wat nou het andere was. Dus het zou eigenlijk best mogelijk zijn geweest. De boer had zich vergist. Ja, vergissen is menselijk, niet waar? En doe maar. Maar er was geen sprake van vergissing. Er was sprake van, wat ik net al zei, sabotage. En de boer die zegt dan ook tegen de knechten: een vijandig mens heeft dit gedaan. Iemand anders die op mijn nadeel uit is, heeft dit gedaan. En de knechten die zeggen dan tegen hem: Heer, zullen wij dan naar de akker gaan en zullen wij die akker helemaal schoonwieden? Hè? Zullen wij dan dat onkruid er maar uithalen? Want ja, dit is toch eigenlijk ook geen doen, hè? En dan zegt die boer, en dat is heel opmerkelijk, hij zegt: nee, doe dat nou maar niet. Laat dat onkruid nou maar staan. En waarom is die boer nou er tegen dat het onkruid wordt gewied? Nou, en dat lees je in vers 29. Die boer die zegt: opdat jullie misschien ook met het onkruid niet tegelijk de tarwe zelf er zullen uittrekken. Dan ben ik nog verder van huis. Dan heb ik eigenlijk helemaal niks. Laat het maar tezamen opgroeien. En dan zullen we straks, als de oogst er is, dan zullen we het wel van elkaar gaan scheiden. Want dat is ook duidelijk, hè? De boer die zegt van: er zal straks dan wel een schifting komen. Want ik kan natuurlijk met dat onkruid niets. Dat onkruid dat is alleen maar bestemd om straks te verbranden. Ik heb alleen maar wat aan de tarwe. Straks zullen we het van elkaar schiften. Maar laat het nu nog maar een poos met elkaar op de akker staan. De boer wil niet dat het onkruid uit de akker wordt getrokken. Hij is bang. Hij is bang dat het, om zo te zeggen, ook tarwe zal beschadigen. Nou, kijk, dat is nou in het kort, gemeente, jongelui, de gelijkenis die de Heer Jezus hier ons voorhoudt. Nou, vragen wij ons misschien af wat de Heer Jezus nou heeft willen zeggen tegen zijn discipelen en ook tegen ons, want het staat in de Bijbel. Heel opmerkelijk dat je in vers 36 leest dat dat nou precies ook de vraag was die bij de discipelen leefde. Ze waren weer terug in het huis waar Jezus woonde. En dan zeggen ze, dat zie je in vers 36, dat de discipelen tegen hem zeggen: verklaart u ons nou de gelijkenis van het onkruid op de akker? Ze willen een verklaring, ze begrijpen het niet precies goed wat de Heer Jezus nou heeft willen zeggen. Weet je, Matthew Henry, dat is een schriftgeleerde, om zo te zeggen, een goede schriftgeleerde die een schitterende commentaar op de Bijbel geschreven heeft. Matthew Henry, die zegt dan in zijn commentaar alleen al over die vraag, hij zegt: die vraag die houdt voor ons een stukje geestelijk onderwijs in. En dan doet hij het eigenlijk zo, dan zegt hij van: zoals de discipelen nadat Jezus het onderwijs gaf vroegen wat betekent dat nu en erop doorgingen en probeerden om er meer van te begrijpen, zo mogen wij dat ook doen. En hij zegt: zo moeten wij dat ook doen. En ja, hij is eigenlijk nog iets scherper, dan zegt hij: wij moeten niet onze tijd verdoen als wij het woord gehoord hebben met allerlei beuzelingen over de vergankelijke dingen. Nou, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is eigenlijk een les die we best wel ter harte mogen nemen. Hè? Van als we het woord ontvangen hebben, als God ons de genade gaf om het woord ons mee te geven, dan doen we er goed aan om daar nog eens even weer op terug te komen, over na te denken. Het niet met de koffie weg te spoelen. De discipelen zeggen: Heere Jezus, u hebt een stukje onderwijs ons gegeven, mogen wij er wat meer van weten? Wat heeft u gezegd en wat wilde u ons duidelijk maken? Nou, en dan krijg je de verzen 37 tot en met 43 en dan gaat de Heer Jezus zelf de gelijkenis verklaren. Ik ben daar zelf wel een beetje blij mee dat de Heer Jezus die zelf verklaart, want dat geeft natuurlijk ons ook een stukje zekerheid van wat nou precies de bedoeling is. We hoeven nou niet meer te zeggen: zou het dit of zou het dat kunnen wezen? Hij heeft het ons zelf duidelijk gemaakt. Ja, wat heeft hij ons nou willen leren? Hij die het goede zaad zaait, staat in vers 37, is de zoon des mensen. De boer is Jezus zelf. En de akker waar dat zaad nou op gestrooid is, die akker is de wereld, zegt hij in vers 38. De hele wereld. Het goede zaad, de tarwe, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En wie zijn nou de kinderen van het koninkrijk? Dat zijn mensen die de Heer Jezus als koning erkennen. Die ook naar de geboden van het koninkrijk hun leven willen richten. Het zijn mensen die veranderd zijn. Het zijn mensen die vernieuwd zijn. Kinderen van het koninkrijk. En ja, en wie zijn dan die anderen? Nou ja, dat zijn mensen die hem niet vrezen. He? Kinderen van de boze. Onkruid, kinderen van de boze. En wie is de boze? Dat is de duivel. Dus Jezus zegt, en ik probeer het nog even weer samen te vatten. Jezus zegt dat goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk.
En wie ze zaait, wie ze om zo te zeggen tot kinderen van het koninkrijk maakt, dat ben ik. Dat ben ik, de zoon des mensen. En alle anderen die zich niet door mij laten trekken en die mij niet willen volgen, dat zijn kinderen van de boze. Nou, Jezus zegt hier nogal wat mee. He, als je daar nou vanmorgen eens even samen over nadenkt. Jezus zegt daar nogal wat mee, gemeente. Hij zegt in de eerste plaats, hij is het die mensen tot verandering brengt. Wij mensen, wij komen niet zelf tot verandering. Jezus is het die ons tot verandering brengt. Hoe doet hij dat? Hij doet dat door het zaad van zijn woord. Hij verandert ons mensen door dat woord dat wij ontvangen, dat we mogen lezen, dat we horen, dat ons verkondigd wordt. En door de Heilige Geest vernieuwt hij ons hart, zodat we kinderen van het koninkrijk worden die hem werkelijk volgen en hem werkelijk willen gehoorzamen. Die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus dat leert ons, als we de Heere mogen kennen en dienen in ons leven, dan kunnen we alleen hem de eer maar geven. Hij heeft ons getrokken. Hij heeft ons tot die goede keuze gebracht. En al die andere mensen, het onkruid, ja, dat zijn mensen die zich niet hebben laten trekken. Dat zijn mensen die zich niet hebben laten omkeren. Mensen die hebben gezegd dat evangelie van de Heere Jezus, ach, het is wel mooi, maar het zegt mij zo weinig en het doet me helemaal niks. En ik wil eigenlijk liever blijven leven zoals ik gewoon leef. Ik wil naar de wetten van de wereld leven. Ik wil doen wat mijn eigen hart mij ingeeft. Dat zijn kinderen van het koninkrijk. Dat zijn kinderen die niet tot het koninkrijk behoren. Dus je hebt twee soorten mensen, zegt Jezus. Je hebt tarwe, kinderen van het koninkrijk. Je hebt onkruid, mensen die dat niet zijn. Ik weet niet hoe u daarover denkt, gemeente, maar ik vind dat best een hele aangrijpende werkelijkheid. En ja, ik heb net al gezegd, voor ons zijn er veel meer onderscheid. Kan er veel meer onderscheid zijn. We hebben mensen ingedeeld naar volken, naar talen, naar rassen, naar culturen. Hè? Maar Jezus zegt, ik ga een andere indeling maken. Ik maak onderscheid tussen mensen die kinderen van het koninkrijk zijn geworden en mensen die dat niet zijn. En die bestempelt hij als kinderen van de boze. Als kinderen van de Satan. Dat is nogal wat, hè? Twee soorten mens. De spannende vraag die dan natuurlijk naar boven komt, is van waar moet je nou de ene categorie mensen zoeken en waar heb je nou te maken met de andere categorie? En laat ik maar heel eerlijk zijn, gemeente, ik zou willen dat ik zou kunnen zeggen vanmorgen van, nou weet je, in de kerk heb je te maken met de kinderen van het koninkrijk. Hè? Daar zijn nou alle mensen die de Heer Jezus toe behoren en die hem willen dienen. En in de wereld om me heen, daar is alleen maar het onkruid. Ik zou willen dat het zo simpel lag, dat je om zo te zeggen die twee dingen zo zou kunnen onderscheiden. In de kerk zijn alleen maar de kinderen van het koninkrijk en in de wereld is alleen maar het onkruid. En weet je wat zo aangrijpend is? Wat de Bijbel ons laat weten. Dat het onderscheid dwars door de kerk loopt. Dat vind ik heel aangrijpend. Dat betekent dat de Heere Jezus zegt, u zegt misschien, waar leert de Heere Jezus ons dat nou? Nou, de Heere Jezus die leert ons dat bijvoorbeeld in een andere gelijkenis. En dan zegt hij, kinderen van het koninkrijk zullen uit en buiten geworpen worden. Dat betekent, mensen die op grond van het verbond zijn geboren en de woorden van God hebben meegekregen, die zullen toch buiten geworpen worden. Waarom? Omdat ze het evangelie ongehoorzaam bleef. Omdat ze zeiden, het is allemaal mooi wat daar gepreekt wordt, maar het zegt mij niks en ik blijf liever voor mezelf leven. Toen Jezus in de hemel was, heeft de Heer Jezus op een gegeven moment een aantal brieven geschreven, zoals we allemaal wel weten, aan de gemeenten in Klein-Azië, in Turkije. Die zeven gemeenten. En op een gegeven moment is de gemeente van Sardis aan de beurt en dan zegt hij tegen, en dat vind ik ook heel aangrijpend, dan zegt hij tegen die gemeente, u hebt de naam dat u leeft, hè, maar u bent dood. Dat gaat je toch door merg en been. U hebt de naam dat u leeft en u bent toch dood. Dus Jezus laat heel duidelijk zien dat die scheidslijn niet tussen kerk en wereld loopt, maar dat die dwars door de kerk heen loopt. Dat is heel aangrijpend. Want dat stelt ons allemaal natuurlijk best voor een hele indringende vraag. Hè? Dat begrijp je wel. Hè? Dat begrijp je wel. Dat stelt ons voor een hele indringende vraag. Hè? Van hoe zit het nou eigenlijk met mijn hart en met mijn leven? Ben ik al tarwe? Of ben ik nog onkruid? En dan is het heerlijke wat ik dan vanmorgen er wel bij mag zeggen. Hè? Dat als je zegt ik ben nog onkruid en mijn hele hart gaat nog uit naar de dingen van beneden. Wat in het gewone leven onmogelijk is. Onkruid kan geen tarwe worden. Wat in het gewone leven onmogelijk is, dat is wel mogelijk in het geestelijke leven. Onkruid kan tarwe worden. Mensen die buiten God en tegen God inleven, kunnen toch veranderen en onderdanen worden van de Heere Jezus, de goede herder die ons genade geeft. En hij nodigt nog steeds en hij wil nog steeds ons tot zich trekken. Dus we mogen weten, als het in ons leven niet recht is tussen de Heere en ons, we mogen het bij hem neerleggen en verandering van hem verwachten. Hij zal het ons geven. Onkruid kan tarwe gaan worden, nog steeds. Hè? Twee soorten mens. En nou zegt de Heere Jezus in deze gelijkenis, hè, van die twee soorten mensen, die moet je nou niet al nu uit elkaar gaan halen, want ja, je zou ook nog een vergissing kunnen begaan, dat je zegt van ja, jij en jij en jij en jij moeten maar uit, want jij behoort niet tot het koninkrijk. Ja, wie bepaalt dat? Wie ziet dat? Het hart van mensen is niet door mensen te doorgronden, door God alleen. Dus nee, zegt de Heere Jezus, het onkruid en de tarwe, dat moet je nou niet van elkaar gaan scheiden, zo. Je moet ze samen op laten groeien. Samen op laten groeien tot het moment waarop de oogst zal gaan komen. Want je moet wel je realiseren dat de grote scheiding tussen onkruid en tarwe, dat die wel gaat komen. En het onkruid zal uiteindelijk niet, om zo te zeggen, allemaal behouden worden, helaas. Er gaat een grote schifting komen, zegt Jezus, in deze gelijkenis. Alleen dat zal aan het einde zijn. Hè? De schifting komt bij zijn wederkomst. De oogst zal straks bij Jezus' wederkomst gaan plaatsvinden. En dan komen er, om zo te zeggen, engelen die de een zullen bestempelen als onkruid. En die de ander zullen bestempelen als tarwe. En dan zegt de Heere Jezus, en ik vind dat ook zo aangrijpend, dan zal eerst het onkruid worden verzameld uit de wereld. En de engelen zullen het samen binden in bossen. En dan zal het met vuur verbrand worden. Onkruid, er is geen toekomst. Mensen buiten de Heere Jezus hebben geen toekomst. Of het moest een verschrikkelijke toekomst zijn. En als je nou deze gelijkenis van Jezus, de verklaring, dan ook verder nog eens een keer even laat afkomen op jezelf, dan grijpt het je ook aan. Hè? Vers 42, hè? Ze zullen in de vurige oven hen werpen en daar zal gejammer zijn en tanden geknarst. Daar moet je toch niet aan denken. Dat is de toekomst van het onkruid. Dat mag ons wel heel bewogen maken met mensen buiten. Dat mag ons wel heel bewogen maken met mensen die niet in de Heere Jezus hun zaligmaker erkennen. Maar het mag ons ook wel aangrijpen als we zelf nog niet de Heere Jezus mogen kennen en hem nog niet willen volgen. Want dan hebben wij deze toekomst voor ogen. Maar als die schifting gaat plaatsvinden, Jezus zegt, het zal niet alleen maar voor het onkruid heel erg zijn. En hij zegt ook iets anders. Hij zei, dan zal het voor de tarwe heerlijk zijn. Dan zal het voor de tarwe zo geweldig zijn, dat, om zo te zeggen, het licht volkomen in hun leven zal opgaan. Ze zullen blinken, ze zullen stralen als de zon in haar kracht. Hè? Nou, wij weten allemaal hoe sterk de zon kan zijn. Als de zon behoorlijk schijnt, dan moet je een zonnebril op, want anders kun je er niet tegen inkijken. Je kan het nu eigenlijk al niet eens. Hè? Dat is de toekomst die de Heere aan de tarwe zal geven. Allen die hem mogen kennen, hem mogen volgen, hem mogen liefhebben, ze zullen straks blinken als de zon. Stralen in het koninkrijk van de Vader. Laat dan het onkruid naar het vuur gaan. De tarwe gaat naar de schuur. En de schuur is hier het beeld van de eeuwige heerlijkheid. Van de hemelse heerlijkheid die straks zal overgaan in de heerlijkheid op de nieuwe aarde. Dat is de toekomst voor allen die de Heere Jezus liefhebben. Die hem mogen volgen, hem mogen dienen. Is dat een heerlijke toekomst? Weet je wat Matthew Henry dan schrijft in zijn commentaar? Als straks de oogst plaatsvindt, zal de tarwe niet alleen maar van het onkruid gescheiden worden, waar ze het nu soms best wel moeilijk mee heeft. Want ja, kinderen van deze wereld kunnen het kinderen van het koninkrijk best moeilijk maken. Denk aan alle christenvervolging vandaag de dag. Wat gebeurt er daar niet in Syrië? Wat gebeurt er daar niet waar IS Heer en meester is? Hoe lijden christenen niet onder het onkruid dikwijls? Als straks de schifting plaatsvindt, zullen ze er niet meer onder te lijden hebben. Dan zal de overwinning volkomen zijn. En dan zal alle nood en dood van hen afgenomen worden. Maar zegt Matthew Henry, en dat vind ik dan ook zo'n hele mooie trek in zijn verklaring. Hij schrijft dan op een gegeven moment, dan zal niet alleen maar de tarwe van het onkruid bevrijd worden, maar de tarwe zal ook van het kaf worden verlost. En het kaf, dat ziet dan op de overblijvende zonde in je leven. Dat je de Heere Jezus wilt volgen en dienen, maar dat je er steeds weer achter komt dat dat maar zo ten dele is. Dat je jezelf zo tegenvalt. Dat je zegt, Heere, ik verootmoedig mij voor u. Ik ben lang niet wie ik moet zijn. Dat is het kaf in je leven. Daar heb je het als tarwe best zwaar mee. Zeg nou zelf, als je de Heere mag kennen in je leven, dan heb je het daar best heel erg moeilijk mee. Dat er nog zoveel in je leven is wat je eigenlijk er niet in wilt ontdekken. Bij de grote schifting zal, zegt Matthew Henry, niet alleen de tarwe van het onkruid scheiden, maar ook van het kaf. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Wat een machtige toekomst. Maar wat een aangrijpende gelijkenis toch, hè? Twee soorten mens. Tarwe en onkruid. O Heere, geef dat ik tot de tarwe mag behoren. Dat ik u mag kennen die het eeuwige leven bent. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Aangrijpend, Heere, dat onderwijs dat u toen aan de discipelen gaf en waar wij vanmorgen zo ook over nagedacht hebben, die gelijkenis van dat onkruid tussen de tarwe. U zegt, laat ze nou samen maar opgroeien, maar er zal straks wel een oogst komen. De grote schifting. Heren, wat een vooruitzicht voor ieder die tarwe mocht worden. Ach, dan klagen wij over het kaf. Dan zuchten we over onze overblijvende gebreken en zwakheden en zonden. Maar dan mogen we toch weten, dan zal uiteindelijk alles volkomen zijn. Ze zullen stralen als de zon. Ja, Heren, wat is er nou helderder dan het licht van de zon? Die toekomst geeft u de tarwe, allen die u mogen kennen, allen die van genade hebben leren leven. Maar die andere kant is er ook, onkruid. bestemd voor het vuur. O Heere, geef dat we bewogen zijn met mensen die u niet kennen. Maar ook geef dat we voor onszelf ook de vraag beantwoorden. Of wij nou tot die ene of tot die andere categorie behoren. En u heeft het ons ook vanmorgen nog weer laten horen, Heere. Als we moeten zeggen, ik sta nog buiten u, ik ben nog onkruid. Wat in het gewone leven onmogelijk is, dat doet u. U maakt van onkruid nog tar. Heere, wil het dan ook maken. Wil ons dan vernieuwen en bekeren. We danken u dat we zo vanmorgen met elkaar in alle rust weer dat woord mochten ontvangen. Licht op ons pad. Voedsel voor onze zielen. Aanvaard onze dank. Blijf ons uw zegen geven. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn redenen. Dat ik weet, het vastgebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Tarwe zal stralen als de zon.
Ga in vrede met u en met jou meedragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jou. Amen.